Goedemorgen allemaal. We hebben vanochtend een preek van Marusha. En Marusha zit er al klaar voor. Dus laten we maar naar haar gaan luisteren.
Hallo allemaal. Mijn preek heet deze keer Liefde in tijden van corona. En voor de beetje literaire nerd weet je dat dit een verwijzing is naar een boek van Marques. Maar daar gaan we nu verder niet op in. We gaan in op de Bijbel. Mijn andere grote favoriete boek. Goed. Hoe vreemd om hier nu te zitten met het bekende mobieltje voor mijn neus van de opname, maar dan zonder jullie te zien. En we leven nu in een tijd van afzondering en uitzonderlijkheid. Een tijd waarin een virus sterker lijkt dan al onze vertrouwde systemen en onze veilige gewoonten. Een tijd waarin onze koning ons van veilige afstand oproept om het eenzaamheidsvirus tegen te gaan, met elkaar, voor elkaar. De behandschoende handen ineens slaan op een afstand van tenminste 1,5 meter. Ga er maar aan staan. En in zo'n tijd is het niet meer dan passend om de brief van Paulus te lezen die hij schreef in afzondering. In gevangenschap, de dood, angstig dichtbij, de gedachte bij zijn geliefde. En deze tweede brief aan Timotheus, want daar heb ik het nu over, wordt ook wel gezien als het testament van Paulus, zijn dringende laatste woorden. Het lijkt een ongelooflijk relevante brief, juist nu. Een brief vol urgentie en openbaring over de laatste dagen. Blijf weg van religieuze opsmuk en dwaalleer. Houd je hart en je handelen rein, sterk en zuiver. Hij lijkt het bijna naar Timotheus en daarmee ook naar ons te willen roepen, te willen inprenten. Hou vol in tijden van lijden, druk en onzekerheid. Loop de wedloop, strijd de goede strijd. Nou, als we de introductie op deze brief lezen, en die is geschreven door het team van de Passion Translation, tenminste de introductie die ik gelezen heb, wordt 2 Timotheus 4, vers 7 en 8 gezien als sleuteltekst van de brief. En die wil ik er ook even bij halen. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. En nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Zo mooi hoe Paulus kijkt naar zijn nu, de situatie waarin hij zich bevindt, vanuit het licht van Gods plan, de eeuwigheid. What we do in life echoes in eternity. Om maar met een fijne quote uit de film The Gladiator even weer in te vallen, want Paulus verlegt juist die focus, draait dat om. Hij lijkt juist te zeggen, who we are in eternity echoes in life. Toch andere koek. En juist in deze tijden, als de wereld lijkt te piepen en te schudden en te kraken, kunnen we ons vasthouden aan die eeuwigheid. Juist nu is het essentieel om te weten wie je bent in hem. Om te weten wat jij te bieden hebt. Hoe jij de goede strijd kunt strijden in het hier en in het nu. En daarvoor geeft 2 Timotheus ook handvatten. Kijk maar met me mee naar het eerste hoofdstuk van deze brief, vers 7 en 8. En dat is ook de tekst die ik de hele week al in mijn gedachten had voor deze preek. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde, zegt Paulus dan tegen Timotheus. En het daarom slaat ook op het grote erfgoed wat Timotheus heeft vanuit zijn grootmoeder en vanuit zijn moeder. En op basis van de erfgoed legt Paulus hem dan de handen op en zegt dan vervolgens, en dat is voor mij de kern, tekst vers 8. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. En in andere vertalingen staat een angst of het timide zijn, maar juist een geest van kracht en van liefde en bezonnenheid. In de Passion Translation wordt deze tekst als volgt vertaald. Want God zal ons nooit een geest van angst geven, maar de Heilige Geest, die machtige kracht, liefde en zelfbeheersing geeft. In het Aramees wordt voor dat woord a sound mind, staat in het Engels, ook gezegd een instructie of een openbaring. Nou, even terug. In vers 7 zien we dus dat Timotheus een gave heeft ontvangen die hij mag en zelfs moet gebruiken voor Gods werk. Hij mag zijn eigen wedloop lopen, het verschil maken, impact hebben op zijn omgeving. En dat kan hij niet door eigen kracht of door religieuze kneepjes, maar omdat hij iets ontvangen heeft, een gift, de Heilige Geest. Dat woordje geven sprong er voor mij meteen uit. Want als je iets krijgt, kan je namelijk ook nee zeggen, weigeren. Het is een cadeau, iets dat voor je klaar ligt. Wij mogen dat dus pakken. En als iets mij opvalt in een tekst, ga ik altijd op zoek naar de betekenis van het woord. En vooral ook, wanneer vinden wij dat woord voor de eerste keer in de Bijbel? Nou, je bent vast ongelooflijk benieuwd, net zoals ik. Dus lees en ontdek maar met mij mee. Het woord geven dat hier gebruikt wordt, is het Griekse woord didomi. En dit betekent niet alleen geven, maar ook het geven vanuit je eigen bezit en je eigen zijn. De allereerste keer dat we dit woord tegenkomen in de Bijbel is uiteraard in het Nieuwe Testament, aangezien het Grieks is, en wel in Matteüs 4 vers 9, de verzoeking in de woestijn. En dat wil ik ook even met jullie lezen. Dus we lezen nu uit Matteüs. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht. En hij zei, dit alles zal ik u geven. Nou, dat woord is dus datzelfde woord wat we net lazen in 2 Timotheus. Als u voor mij neervalt en mij aanbidt. En daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. En daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen de engelen om voor hem te zorgen. Nou, dat is echt ongelooflijk interessant, vind ik dan. Maar weet je nog een preek van mij, alweer een tijd terug, over precies dit gedeelte? Waar stond het ook weer geschreven, dat je alleen God, de Heer, mag aanbidden of moet aanbidden zelfs? Precies, Deuteronomium 6, vers 13 en 14. Die hele tekst waarin Mozes tegen het volk zegt, straks brengt de Heere God u naar het land dat hij u zal geven. Alweer het woordje geven. En wat geeft God ons dan? Een land vol grote mooie steden die wij niet hebben gebouwd. Huizen vol voorraden die wij niet hebben aangelegd. Een land vol overvloed waar wij in vrijheid mogen leven. Prachtig! Wat een gift van rijkdom en genade. Wij hebben het niet verdiend, wij hebben het niet gedaan, maar wij krijgen het toch. Het ligt er al, helemaal klaar voor jou om te pakken en te proeven. Taste and see that the Lord is good. Dus, waar kies jij voor in deze tijd van beperking, van onzekerheid en wellicht ook van verzoeking? Accepteer je zijn gift, de Heilige Geest? Of pak je het cadeau van de aanklager, de bedrieger? Die iets verschrikkelijks, een geest van angst, verpakt met klatergoud. Want weet je, die koninkrijken en al die pracht die hij Jezus wilde geven, zijn niet alleen niet van hem om weg te geven, maar ook nog eens heel erg tijdelijk en erg onzeker. Want waar zijn de rijkdommen van onze wereld nu? Nu de aandelen kelderen en mensen hard geraakt worden in hun portemonnee. Waar bouwen wij onze toekomst op? Op de zekerheid van een vaste baan, je eigen kracht, je gezondheid, je eigen werken. Als er iets duidelijk is geworden, is dat we geen zekerheid kunnen verwachten van een wereld in paniek. Nee, wij mogen ons fundament hebben in Hem, die niet alleen de wereld overwonnen heeft, maar ons ook iets essentieels heeft nagelaten, iets essentieels heeft gegeven, de Heilige Geest, die ons vult met machtige kracht, met liefde en instructie. De geest van vrede, van het hele rijke shalom. Hij leidt ons naar onze bestemming. En door hem kunnen we putten uit eindeloze voorraden. Dus hef samen met mij je ogen op naar hem. Want hij is en blijft in controle. En om jullie te zegenen voor deze komende week, wil ik graag Psalm 21, 121 over jullie uitlezen. Een pelgrimslied, grappig genoeg. Een lied wat vertelt over onderweg zijn, op gang zijn, misschien ook wel die wedloop lopen. En daarin staat, ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken en bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over jouw leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. In de Passion Translation zie je in vers 3 staan, God is mijn bewaarder. Hij zal mij nooit vergeten of negeren. Juist in deze tijd, als jij angstig bent, of je voelt je opgesloten, of je voelt een tijd van verzoeking voor jezelf. Hij vergeet jou niet. Hij negeert je niet als je hem iets vraagt, als je zijn vrede nodig hebt. En als we kijken naar vers 5 in diezelfde psalm, dan zegt de Passion Translation: God zelf waakt over jou. Hij is altijd aan je zij, om je te beschutten en te beschermen, veilig in zijn aanwezigheid. Je bent dus niet alleen. We hoeven niet angstig te zijn voor het eenzaamheidsvirus, want al onze bronnen zijn in hem, die altijd aan onze zij staat. En afsluitend, vers 8. Hij beschermt je nu en hij zal je beschermen in alle eeuwigheid. En dat bid ik voor jullie en dat wens ik voor jullie en dat spreek ik over jullie uit. Amen.
Amen. En ik mag over jullie een zegen uitspreken voor deze komende week. Dat je veilig mag zijn in zijn omarming, in zijn bescherming. Dat je mag schuilen onder zijn vleugels. En dat je mag zien op het volbrachte werk van Jezus Christus. Ik zegen jullie met zijn vrede. En ik zegen jullie met zijn licht, dat Gods licht je mag omstralen. En ik zegen jullie met gezondheid. En ik zegen jullie met een geest van moed en durf en vrijmoedigheid. Wees gezegend en wees tot zegen. In Jezus' naam. Amen.